Ja, we gaan vanmorgen weer verder met de studie over Genesis, de boodschap van de Bijbel. En willen vanmorgen stilstaan bij de val van Adam en Eva. Misschien nog eens onderstreept dat de ochtenddiensten, ik krijg er wel eens vragen over, de ochtenddiensten zijn natuurlijk Bijbelstudies. Niet zozeer is dat een woordverkondiging. Voor de woordverkondiging hebben we s'avonds een dienst en dan gaat het meer over het praktische, de praktische kant van de zaak. En 's morgens is het echt meer Bijbelstudie en kijken we in de Bijbel meer van wat het woord van God ons wat dat betreft te zeggen heeft. En 's avonds kijken we er meer naar wat dat dan betekent voor ons eigen leven. Goed, vanmorgen dus weer verder over de boodschap van de Bijbel en we zijn door Genesis 1 en een deel van 2 al gegaan. We zijn gekomen in Genesis 2 vers 8. En het lijkt me goed om dat eerst met elkaar vanaf dat punt te gaan lezen. Genesis 2 vanaf vers 8. Waar bij mij boven staat in de MBG-vertaling het paradijs. Dan gaan we van lezen van het paradijs tot het einde van het hoofdstuk. Er staat: voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in 4 stromen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gavila, waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsemhars en de steen Sirosopaas. De naam van de tweede rivier is Gion. Deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris. Deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelde des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: dit is nu eindelijk vlees, nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij schaamde zich niet, zich voor elkander niet. Ja, de eerste bedeling eindigt hier met de val van Adam, die je direct hierna krijgt in Genesis 3. Er lijkt geen twijfel te bestaan dat deze eerste bedeling, die eigenlijk zijn aanvang neemt in Genesis 2 vers 8... en die dan doorgaat tot Genesis 2 vers 25, dat die eerste bedeling de kortste is van alle bedelingen, alle bedieningen die er geweest zijn. een verklaring, dat is misschien wel bijzonder, een verklaring die de rabbijnen hebben, en dat doen ze op grond van Psalm 49, zoek dat maar eens op. Psalm 49. En het gaat in dat hoofdstuk over, in feite over de mens, want het gaat hier bijvoorbeeld in vers 8 staat er, niemand kan ooit een broeder loskopen, nog goden zijn losprijs betalen, te hoog immers is de prijs voor hun leven en voor altoos ontoereikend. Dat heeft dus te maken met de verlossing, dat een mens een ander nooit los kan kopen, nooit verlossen kan. Dat die losprijs aan God niet betaald kan worden, dat de prijs te hoog is voor iemands leven. Vers 10, dat hij voor immer zou voortleven, de groeven niet zou zien. He, dat hij dus in feite eeuwig zou leven en de groeven, het graf, niet zou zien. Veel eer ziet hij dat wijzen sterven, dat dwazen en redelozen samen te gronden gaan en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen. Dat is het enige wat een mens nog kan doen. En dat je dan denkt, nou ja, mijn huis zal voor altoos bestaan, ik niet. En vaak wonen we in huizen waar ooit anderen als eerste bewoner in zijn komen wonen. Die mensen zijn al lang overleden. En je kan je, als je belangrijk, jezelf belangrijk vindt, dan kan je nog wel je naam achterlaten, zoals heeft de Gaulle en Winston Churchill enzovoort, ook aan talloze gebouwen, bruggen, monumenten, hun namen nagelaten. Maar zelf zijn ze niet meer. Maar de mens, vers 13, met al zijn praal houdt geen stand. Hij is gelijk aan de beesten die vergaan. En als je hier naar het Hebreeuws kijkt, naar vers 13, dan zeggen de rabbijnen, ja, dat verwijst in feite naar Adam. En zij zien hier dan een getal 10 in. En dat Adam dus niet stand kon houden, dat hij met al zijn praal verging, gelijk als de beesten. En ze zeggen dat hij dus al gevallen is, dat is niet uit het Nederlands hier te halen, maar wel uit het Hebreeuws, dat hij op de 10e dag na de scheppingsweek is gevallen. Dus dat die eerste bedeling 10 dagen duurde. Een bedeling, wat is dat? Een bedeling is een uitdeling. Een uitdeling van een boodschap. En welke boodschap in feite heeft God hier aan de mens gegeven? Nou, hij kreeg de boodschap om zich te onthouden, maar van één boom. Een boom der kennis van goed en kwaad. Van alle andere bomen, daar mocht hij van eten. Hij moest zich alleen onthouden van één boom die daar stond in het midden van de hof. En verder moest hij aan al die dieren en al die vogels die er waren, al die levende wezens, daar moest hij een naam aan geven. En Adam heeft het ook zo gedaan. Dus de rabbijnen die zeggen van, kijk, die periode hier die beschreven is van Genesis 2, vers 8 tot en met Genesis 3, waar de mens, waar Adam in de zonde viel, dat is een periode van 10 dagen. Kan zo zijn op grond van Psalm 49. Misschien zegt u, nou, dat vind ik veel te ver gezocht. Maar ze gaan dan nog verder en zeggen dan, kijk, de verzoendag is ook op de 10e van de maand. Dat wijst daar dan ook op. Ze zien het dan typologisch zo. De verzoendag inderdaad, die vindt plaats op de 10e dag der maand. Maar goed, als we inderdaad Genesis 2 vers 8 tot en met 25 doorlezen, dan komen we heus niet tot de indruk dat dit nou een verschrikkelijke lange periode is geweest. Het is ongetwijfeld een korte periode geweest. Een beschrijving wordt ons gegeven hoe God daar een hof plantte in Eden. Zo begint ook vers 8. En de beschrijving is maar heel beperkt. Het is beperkt tot de bomen. Het is beperkt ook tot de vier rivieren die de hof water geven. En van alle bomen die in die hof werden geplant, worden er eigenlijk maar twee uitgelicht. Twee worden even toegelicht. Dat is de boom des levens. En daarnaast wordt nog een boom genoemd, de boom van kennis van goed en kwaad. En de opdracht is dan daar niet van te eten, want als je dat doet, dan betekent dat onherroepelijk de dood. Heel veel is geschreven aangaande deze boom der kennis van goed en kwaad en de straf die erop zou volgen als je het gebod zou overtreden en je hiervan zou eten. Maar als je al die verklaringen leest, dan moeten we eigenlijk tot de conclusie komen dat er wel heel veel giswerk wordt verricht. En dat wel heel veel fantasie ook wordt toegevoegd en dat in de verbeelding van mensen ook allerlei onderwerpen dan in dit gedeelte worden geïntroduceerd die eigenlijk hier helemaal niet thuis horen en waar je ook niets over hier leest. Daarom willen we die fout helemaal niet maken door allerlei speculaties hier los te laten op die boom der kennis van goed en kwaad. Laten we niet verder gaan dan de Bijbel hier spreekt, dan God hier spreekt. God hier dit aan ons openbaart. Wat is eigenlijk het geval? Adam werd gezegd dat hij niet moest eten van deze boom. Want op de dag dat hij daarvan zou eten, zou hij voorzeker sterven. Die woorden die God hier geeft, zijn heel eenvoudig. Een kind kan het begrijpen. Het is niet moeilijk om het te begrijpen. Het is heel goed te bevatten wat God hier zegt. God geeft een waarschuwing. Iets is dus verbonden met de kennis van goed en kwaad, en dat brengt onherroepelijk direct de dood met zich mee. Net zoals je een klein kind naar buiten neemt, en als het nog kleine kinderen zijn en ze gaan voor het eerst buiten spelen, dan zegt elke moeder en elke vader tegen zijn kind: kijk, dat is een boom, dat is een heester enzovoort, daar hangen giftige bessen aan. Die kan je niet eten, die zijn giftig en als je daarvan eet, dan ga je onherroepelijk dood. Zo wordt het aan Adam en Eva verteld. Eet je van die boom, eet je van de vrucht van die boom, dan zul je onherroepelijk sterven. Voorzeker zul je sterven. En als je dat dus tegen Adam en Eva zegt, en als je dat toch tegen een kind zegt, wat is dan de voorstelling van zaken als je daarvan eet? Stel dat je dat zou doen. Dan ga je onherroepelijk dood. Wanneer ga je dood? Dan ga je direct dood. Als ik een kleinkind, een van mijn kleinkinderen, als ze wat groter zijn, en ik zou ze meenemen naar buiten, en ze gaan van die bessen eten, die zien er heel gekleurd aan de buitenkant uit, en ze zouden er, weet ik hoeveel van nemen, broeders en zusters, binnen 24 uur, ze zijn dood. En zo wordt het ook voorgesteld, door God, aan Adam en Eva. Echter, zo is het niet gelopen. Dat oorspronkelijke oordeel, wat God hiervoor zei, die doodstraf, die nam in deze hele geschiedenis een hele andere vorm aan. We zullen moeten ontdekken vanmorgen hoe dat kwam. Dat God een boom zou planten die zulke vruchten droeg, is alleen uit te leggen als we ons realiseren dat God er ongetwijfeld een veel groter voornemen, een veel groter doel mee op het oog had. We mogen ook gerust aannemen dat tot op het moment van eten van deze boom, nog Adam, nog Eva enige kennis bezaten van goed en kwaad. Over geestelijke aspiraties wordt nooit iets gezegd hier in Genesis 2 of Genesis 3 voordat Adam en Eva in de zonde viel. Zij hadden geen geestelijke beleving zoals een volwassene in het geloof. Dat kenden ze niet. Ik durf nog wel wat verder te gaan. Het woord geloof kenden ze ook niet. We zullen vanmorgen ook wel zien. Waardoor? Adam leefde daar in de Hof van Eden in een sfeer, zou je kunnen zeggen, van allerlei beelden, van typen, van symbolen. Het ware paradijs van God met zijn rivier des levens, met zijn bomen des levens, wordt dat hier geopenbaard? Nee, waar wordt dat geopenbaard? Op de laatste pagina van de Bijbel. Op de laatste pagina van de Bijbel vind je het ware paradijs van God. Op de beginpagina van de Bijbel in Genesis vind je alleen maar de schaduw van het paradijs. En in die schaduw, in dat type van het paradijs, van het ware paradijs, daarin waren Adam en Eva geplaatst. Vaak gaan heel wat verklaringen over daar de mist in, zou je kunnen zeggen, want ze spreken over het paradijs, de Hof van Eden, alsof dat het ware paradijs is. Terwijl het ware paradijs pas je vindt aan het einde van de Bijbel. En het ware paradijs overtreft in feite dit paradijs. Zoals altijd de waarheid, de werkelijkheid, altijd de schaduw overtreft. Een schaduw valt vaak in het niet als de werkelijkheid aan ons wordt geopenbaard. Als we nadenken over het doel wat God met dit alles op het oog had, dan moeten we ons ook realiseren dat er op dit moment al reeds gevallen geesten waren, gevallen wezens waren, die we hier wel niet waarnemen en die ook door Adam en Eva niet werden waargenomen en die zeer waarschijnlijk ook voor Adam en Eva tot op dit moment volkomen onbekend waren. Want Adam ging alleen maar met het zichtbare hier om. Hij gaf aan alle geschapen, dieren, vogels, allemaal namen. En daar is hij heus wel een paar dagen mee bezig geweest. Want dat zijn er nogal wat. Als je daar steeds namen moet voor verzinnen. En het hele dierenrijk en vogelrijk komt aan je voorbij. Dan ben je wel even bezig. Maar goed, in dat tijdsbestek waar de rabbijnen van zeggen van 10 dagen, heeft hij dus die namen gegeven en aan het eind komt tot de conclusie dat er, ja, dat er geen dier bij is die bij hem past. En God laat dan een slaap over Adam komen en we weten uit de rib van Adam die God uit zijn zijde neemt, formeert God zijn vrouw Eva, die hij dan noemt mannin. Deze zal mannin heten, zegt Adam. Hij heeft in die hele periode geen geestelijk wezen gezien. Toch waren ze er. En wel, er waren gevallen geestelijke wezens. En dat wordt ook wel duidelijk, want als je Genesis 3 vers 1 leest, dan plotsklaps staat daar zo'n geestelijk wezen. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Genesis 3 vers 1 geeft ons genoeg bewijs dat dus ten tijde dat Adam en Eva daar waren in de hof, dat er dus geestelijk gevallen wezens waren. En de eerste die we hier dan zien en die Adam en Eva ook hier zien, en met nadruk Eva hier alleen, is die overdekkende gerub die gevallen is in de zonde, die daar ziet, eruit ziet als de schitterende, de Nahash, en die zich ook schitterend als een geestelijk wezen aan Eva zich voordoet. Moet ons dat realiseren. Moet ons ook realiseren, en nou zeg ik iets heel anders dan normaal gepredikt wordt. De schrift spreekt niet over het voornemen van de verlossing als iets dat God moest inbrengen, als een remedie tegen het kwaad dat Adam de schepping heeft binnengehaald door zijn ongehoorzaamheid. De verlossing was al gepland voordat de mens was geschapen. Dat moet je goed realiseren. De verlossing is niet een gevolg van de val van de mens. Dat kan je ontdekken doordat Jezus Christus al reeds voorbestemd was als het Lam Gods, wanneer? Voor de grondlegging der wereld. En we hebben wel gezien, dat is eigenlijk niet de grondlegging der wereld in de grondtekst, maar de nederwerping van de kosmos. En dat wijst naar Genesis 1 vers 2. Dus voor Genesis 1 vers 2 was Christus al voorbestemd als het Lam Gods en om als het Lam Gods op te treden. Dat is wonderbaarlijk. Later zullen we daar nog in de studies wat meer op ingaan. Het gebod tot Adam blinkt eigenlijk uit in zijn eenvoudigheid, in zijn eenvoud. Alles wat Adam eigenlijk te doen staat, is heerlijk te eten samen met zijn vrouw van alle bomen van de hof. Maar ze moeten zich van één ding onthouden, dat is het eten van die boom ter kennis van goed en kwaad. Net als iemand die alcohol verslaafd is en die zich moet onthouden van de alcohol. En eigenlijk is dat gebod helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen, ook moeilijk om te houden. Adam, laten we daar wel in zijn, wordt hier niet gesteld onder een wet met allerlei geboden, allerlei verordeningen die hij heel zorgvuldig moet betrachten, heel nauwlettend moet toezien dat hij zich daar precies aan houdt. Nee, dat is helemaal niet het geval. Hij is eenvoudig geplaatst, maar onder een heel eenvoudige regel. Joh, je mag eten van alle bomen, behalve van één. In feite is hij omgeven daar in de Hof van Eden door alles wat goed is, alles wat ook plezierig voor hem is. Hij moet zich alleen aan één regeltje houden. En de menselijke natuur wordt hier beproefd. De test is heel eenvoudig. Verder is het ook goed zich te realiseren dat geen belofte wordt gemaakt wat Adam zou ontvangen als hij zich wel aan het gebod zou houden. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Er wordt hier geen belofte aan Adam gegeven wat met hem zou gebeuren als hij zich netjes zou houden aan wat God gesteld had. Velen leren dat als Adam gehoorzaam zou zijn gebleven, dat hij dan naar de hemel zou zijn gegaan. Of dat hij dan het eeuwige leven zou hebben ontvangen. Maar dat is pure speculatie. De Bijbel zegt daar niets van. God belooft Adam ook helemaal niets in die trant. Maar wat had dan het nemen van die boom, van de vrucht van die boom, der kennis van goed en kwaad, voor consequentie? Nou, als je naar die boom gaat kijken en naar die woorden goed en kwaad gaat kijken, dan komt dat in Genesis 2... twee keer voor, namelijk in vers 9, waar staat: ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Ook in vers 17 wordt het nog over gesproken. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voor zeker de dood sterven. Zult gij voor zeker sterven. Het Hebreeuws heeft hier tweemaal het woord sterven. Het wordt als ware dubbel benadrukt door God. Ja, vers 9 en vers 17 spreken van de boom zelf. Ze spreken van zijn positie in de hof. Hij stond in het midden. En ze spreken van het verbod om van de vrucht te eten. Ook in Genesis 3 vind je nog twee keer dat er daarover wordt gesproken. Namelijk in vers 5. Dat de slang zegt. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En ook nog in vers 22 van hoofdstuk 3 wordt er over gesproken. Vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onze een, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken, en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ja, in Genesis 3, vers 5 en vers 22, die twee teksten, die spreken van de consequentie als je ervan eet. Vers 5, daar zegt de slang, je ogen zullen worden geopend en gij zult als God zijn. En God zegt ervan, in vers 22, zie, de mens is geworden als onze één. Hè? Door de kennis van goed en kwaad. Ja, de verleider die hier optreedt, vermengt hier waarheid met zijn eigen leugens. En dat heeft Satan vanaf dat moment altijd gedaan en doet hij nog. Wat was nou precies zijn leugen? Zijn leugen was vers 4. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. Dat was de leugen. Want God had gezegd, als je daarvan eet, ten dagen als je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. Satan wederspreekt dit. En zegt, nee, nee, gij zult geen zin sterven. Dat was de leugen. Maar er was geen leugen te vinden in wat hij daarna zegt. Want wat zegt hij daarna? Maar God weet, en God spreekt later in vers 22, en God beaamt in feite dat ook, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn. Hoe zou je dan als God zijn? Wat weet God dan? Als je ogen geopend worden, dan zou je als God zijn, en wat onderscheidt God, wat ziet God? Nou, God kent goed en kwaad. En God beaamt dat ook. Want God zegt, zie, de mens is geworden als onze één, door de kennis van goed en kwaad. Het kennen van goed en kwaad, is dat een verkeerd ding? Nee, is helemaal geen verkeerd ding. In de Bijbel wordt zelfs het kennen van goed en kwaad, het onderscheiden van goed en kwaad, gezien als een teken dat iemand volwassen is geworden in het geloof. Zoek het maar eens op. In Hebreeën 5. Hebreeën 5. Vers 14. Er staat, Hebreeën 5 vers 14, maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Aha, de volwassenen. Die van het woord van God de vaste spijs nemen. He, die volwassenen, die met zijn vaste spijs het woord van God neemt, staat tegenover de zuigeling, die nog van melk leeft. Hè? Vers 12b. Gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Een zuigeling leeft bij de melk. En hij heeft helemaal geen kennis, helemaal geen begrip. Hij weet eigenlijk nog niets van de rechte prediking. Hij moet volwassen worden. Dan gaat hij pas nemen van de vaste spijs en dan is hij volwassen. En wat is dan een kenmerk van iemand die gegroeid is in het geloof? Volwassen is geworden, staat erachter. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik van het eten van die vaste spijs hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Het kennen van goed en kwaad, het onderscheiden van goed en kwaad, is dus een kenmerk van het volwassen zijn in het geloof. Dan heb je kennis van de rechte prediking. Dus op zich had die boom best een doel. Die boom der kennis van goed en kwaad. Die boom was niet kwaad. Die boom was niet iets mis zoals veel mensen denken. Het was ook Gods bedoeling waarschijnlijk wel geweest. Maar goed, dan gaan we speculeren dat de mens op een gegeven ogenblik van die boom wel mocht eten. De Heere God had niet gezegd, je zal er nooit van eten. De Heere God had alleen gezegd dat ze niet nu van moesten eten. In ieder geval, het was verkeerd, dat kunnen we wel vaststellen, dat de mens die zich nog in zijn zuigelingenstaat hier zich bevond, die nog niet gegroeid was in het geloof, in feite nog in zijn kindelijke staat was, in zijn zuigelingenstaat, nog niet geoorloofd was om daarvan te eten, en opeens dat in zijn zuigelingenstaat zijn ogen zouden worden geopend in het onderscheiden van goed en kwaad, wat in hetgeen hij zou zien, dat zou hij niet aankunnen. En dat kon Adam ook niet aan. En dat kan de mens ook in het heden niet aan. Geen enkel mens kan dat aan. Want wij onderscheiden wel goed en kwaad. En dat is in feite iets wat ieder mens kent. Maar hij heeft niet die volwassen staat in feite bereikt. Dat hij in het onderscheiden van goed en kwaad alleen het dan het goede kan doen en het kwade kan laten. En vaak in het geloofsleven, in de groei naar volwassenheid, hebben heel wat christenen er daar zo moeilijk mee, zoals Paulus dat ook verwoord heeft. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me al nabij. En daarom zegt Christus ook, hè, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. Het was dus verkeerd dat de ogen werden geopend op dit moment. En Satan de slang dacht hiermee zijn doel te kunnen behalen, namelijk de val van de mens. Ja, wat voor val van de mens? De doodsval van de mens. Want wat had God gezegd? Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Krijg je de doodstraf, dan is het over en uit voor Adam en Eva. Helemaal geen kindertjes krijgen hoor, en dat soort dingen. Dat was er niet bij. Het was gelijk een doodstraf. Het hield gelijk op. Dat was het oordeel. Dat oordeel, dat werd uiteindelijk niet zo uitgevoerd. Hoe kwam dat? Nou, de test, de proef die God aan Adam en Eva had gegeven, onthoud je van het eten van deze verboden vrucht, van deze verboden boom, wordt veranderd. Die eenvoudige regel, die eenvoudige test van Adam en Eva, die wordt in feite veranderd doordat een wijzer en voor de mens veel superieurder wezen hier zijn intrede doet in de hof. En niet Adam, maar Eva verleidde. Door middel van bedrog en door middel van misleiding. Satan veranderde deze hele eenvoudige test van God door te gaan verleiden, door de mens te misleiden. Die verandering van de test van Adam en Eva is voor hen eigenlijk iets enorms. Als wij deze verandering opmerken, dan zijn we ook in staat op te merken dat daardoor ook de straf veranderd is. Namelijk van de doodstraf in een heel andere straf. Om dit te begrijpen moet u eens denken aan de geschiedenis van Job. We weten uit de geschiedenis van Job dat Satan wordt toegestaan om Job te beproeven en eigenlijk te beproeven tot in het extreme aan toe. En wat zien we aan het einde van het boek Job? Dat Job dubbel ontvangt voor wat hij verloren heeft. Maar we zien ook dat Satan eigenlijk daar de nederlaag leidt. En dat in het Bijbelboek Job eigenlijk op schrift, notabene in Gods woord, is vastgelegd hoe Satan in het geval van Job zijn hand geheel overspeelde. En dat uit al het kwaad wat Satan over Job bracht, God uiteindelijk het goede voor Job voortbracht. En dat Job uiteindelijk de glorieuze overwinnaar is. En dat Satan het nakijken heeft en zijn doel niet bereikt. Datzelfde, geloof ik, mogen we veronderstellen ten aanzien van de val van Adam. In het geval van Job mogen we gelukkig een glimpje zien in de hemel. En gelukkig een glimpje zien van die onzichtbare kant van het hele verhaal. Een glimp die Job in zijn nood, wel te verstaan, helemaal niet gegeven werd. Want toen hij daar op die ashoop zich zat te krabben met zo'n potscherf en zijn drie vrienden op bezoek kwamen, wist hij helemaal niet wat er hem overkwam. En dat er in de hemel over hem was gesproken. En dat God toestemming aan Satan had gegeven om hem dit allemaal aan te doen. Echter, zo'n doorkijk in de geschiedenis van Job wordt ons niet gegeven hier in Genesis 2 en 3 bij het geval van Adam en Eva in de Hof van Eden die hier verleid worden door Satan. Plotseling staat daar in de hof de verleider. En hij brengt vragen op. Ten aanzien van de wil van God. Hij brengt vragen op. Ten aanzien van het woord dat God gesproken heeft. En hij houdt het aas, zou je kunnen zeggen, voor. Gij zult als God zijn. En Eva die hapt. En hij liegt als gij zegt, gij zult geenszins sterven. Laten we wel zijn, de vrouw werd hier verleid. Adam werd niet verleid. Ook Paulus merkt ons dat nog op in 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachte van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. De slang heeft met haar sluwheid Eva verleid, niet Adam. Adam werd niet verleid. Wanneer ook Adam door de Heere wordt ondervraagd, in Genesis 3 vers 12, wat zegt hij dan? Vers 12, Genesis 3. Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijne zijden gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. We moeten niet geloven dat Adam in zijn verklaring aan zijn verklaring weinig belang hechtte en dat hij zich met een Jantje van Leiden zich ervan heeft afgemaakt toen God hem ter verantwoording riep. We moeten goed beseffen, hij stond hier in zijn schaamte voor God. En we mogen geloven dat hij naar waarheid zijn eigen situatie hier aan God vertelt, hoe hij ertoe is gekomen dat hij at. Hij zegt ook inderdaad, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. En zo was het ook geschied. Hij had niet gesproken met de slang. Eva had gesproken met de slang. Hij werd niet verleid. Eva werd verleid. Maar hij kwam tot zonde, omdat hij verbonden was met die vrouw die aan zijn zijde gegeven was. Hij was er als het ware één mee. En omdat Eva tot zonde gekomen was, ervan gegeten had, deed hij dat ook. En wat hij hier zegt, dat is ook volkomen waar. De Heere neemt blijkbaar genoegen met zijn verklaring, want de Heere gaat gelijk zijn aandacht richten op de vrouw in vers 13. Met die woorden, wat hebt gij daar gedaan? Vers 13. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? Het antwoord wat de vrouw geeft is ook naar waarheid, is waarheidsgetrouw. Ze zegt, en de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. Wat opvalt is dan dat geen woord van oordeel wordt geuit tegen dit schuldige paar, tegen Adam en Eva. Maar dat de vloek die dan wordt uitgesproken zich direct richt op de slang, niet op de mens, nee op de slang. En dat vijandschap wordt voorzegd tussen de vrouw en de slang. Tussen de vrouw die de slang verleidde en hemzelf. Tussen haar zaad en zijn zaad. En is deze voorzegging, deze profetie waar we ten allereerste hier in de schrift over de Messias, over de losser horen. Dan gaat het verder. In vers 14, daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Ik denk dat Adam en Eva zich verwonderd moeten hebben. Want dit is eigenlijk een uiting van genade. De doodstraf die ze misschien verwacht hadden, die kwam niet. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood voorzeker sterven. Die doodstraf kwam niet. In plaats daarvan wordt de slang vervloekt en wordt er voorzegd dat er uit Eva iemand zal voortkomen die hem de kop zal vermorzelen. Ja, die doodstraf, die wordt in feite veranderd omdat de verleider hier verleid heeft. Het was niet zo dat Adam en Eva het gebod overtreden hadden helemaal zelf. Nee, ze waren misleid. En zo waren ze gekomen tot de overtreding. Zo had God die test daarin in de Hof van Eden niet gewild. Hij had gewild dat ze daar zouden leven, dat ze daar zouden opgroeien. En zeer vermoedelijk, maar goed, dat speculatief, dat ze volwassen zouden worden in het geloof. En dat ze daarna pas zouden eten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, dat is speculatief, dat weet ik. Maar zo had God het gewild. God had alleen gezegd, onthoud je van het eten van die boom der kennis. Van goed en kwaad. Wat vastzit aan de volwassenheid. Daar ben je als ware nog niet aan toe. Ja, ze moeten zich verwonderd hebben hier over die uiting van genade die aan hen werd bewezen. En dat de doodstraf niet hun wordt aangezegd, maar een ander wordt aangezegd, namelijk de verleider, de slang. Ook hier zien we weer, hetzelfde als in de geschiedenis van Job, dat de boze zijn hand heeft overspeeld. Het was zijn bedoeling het bewerkstelligen van de val van de mens, maar het werd in plaats daarvan zijn eigen val. Zijn verleiding, zijn misleiding van de mens gaf God de gelegenheid om de mens genade te schenken. Tot de vrouw die gezondigd had, onder invloed van de verleiding van de slang, en op wiens uitnodiging ook Adam was ingegaan en ook zo tot zonde was gekomen, zegt de Heere in vers 16, tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Dat is dus veranderd. Dat had anders, heel anders geschieten, hè? Zwanger zijn. Ik zal zeer vermeerderen, niet een klein beetje, zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. Wat wordt hier benadrukt bij de vrouw, namelijk smart. Smart wordt benadrukt, en ook smart wordt benadrukt, niet alleen ten aanzien van Eva, ook ten aanzien van Adam. Smart komt hier de schepping binnen, het zuchten. Als in zwarensnood van de ganse schepping, het zuchten, de smart, tezamen met de zonde en de dood. Toch, als je dan leest over wat tegen Adam wordt gezegd in vers 17, dan klinkt daar ook genade terug. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. Onderstreep het, hè? Zolang gij leeft, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Maar wat zegt God? Zolang gij leeft. En doornen en distels zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ook daarin overheerst smart. Maar aan de andere kant vertellen die ook van Gods genade. Want Adam en Eva zouden oorspronkelijk de doodstraf hebben gekregen. En nu is er sprake van leven. Want als Adam met smart zou zwoegen op het veld, en al de dagen van zijn leven daarvan zou eten, zou hij niettemin gespaard zijn, al de dagen van zijn leven, om ervan te eten. De doodstraf wordt als het ware achtergehouden. En zoals een geestelijk wezen van buitenaf hier was binnengekomen om te verleiden, zou God net zo goed, en dat doet God ook, zou een geestelijk wezen van buiten aan de andere kant binnenkomen in de sfeer van de mens om de mens te verlossen. En die gelegenheid wordt dus gegeven. Als direct Adam en Eva gestorven zouden zijn, dan zou er helemaal geen nakomelingschap zou zijn geweest. Dan zou er helemaal geen leven voor hen zou geweest. Nog vele jaren. Er zou ook niet de mogelijkheid zijn geweest dat er verlosser zou zijn gekomen. Zoals de verleider zich in feite heeft gehaast om de mens ten val te brengen. En hem uit te schakelen. Want dat was eigenlijk het doel wat Satan in het oog had. Hij wilde direct die mens uitschakelen. En hij wist, als hij die mens zou verleiden om te eten van die boom, die verboden vrucht, dan zou God hem wel de doodstraf moeten geven. Ja. Maar net zo de verleider zich gehaast had om zo de mens voorgoed uit te schakelen, zal het Lam van God zich haasten om de mens te verlossen door het leven wat God hem zal schenken. Satan heeft in feite zijn doel niet bereikt. Omdat God die doodstraf wel geeft, maar het is een uitgestelde doodstraf. God schenkt omdat de test, de beproeving van Adam, die zo eenvoudig eerst was, zo enorm moeilijk, zo enorm zwaar is gemaakt door zijn verleiding, heeft God een opening daardoor gegeven om genade te kunnen schenken aan de mens. En het grote conflict, wat al reeds liep, wat er reeds tot uiting gekomen was, in Genesis 1 vers 2, de aarde nu werd woest en ledig. Dat grote conflict wordt hier in feite in Genesis 3 vers 15 op scherp gezet. Het is een, voor Satan een tikkende tijdbom. Ik zal vijandschap zetten tussen haar zaad en uw zaad. En haar zaad, en als Christus, zal u de kop vermorzelen. Dat wordt deze verleider aangezegd. De mens, verantwoordelijk door zijn ongehoorzaamheid, staat gelukkig niet alleen in zijn smart. Hij moet lijden, ja. Het loon der zonde dragen. Maar hij wordt hem ook de mogelijkheid gegeven om in dat korte leven wat hem dan nog geschonken wordt, voordat de dood komt en hij tot stof wederkeert, dat hij zal kunnen leren, kennis kan nemen van goed en kwaad. En hij kan geestelijk volwassen kan worden, dat hij kan groeien in het geloof, in het onderscheiden van goed en van kwaad. Je zou kunnen zeggen dat Adam en Eva toen in het paradijs geen geloof kenden. Geen hoop kenden. Het geduld van het geloof en het geduld van de hoop niet kenden. Maar nu wel. En de mens tegenwoordig, als hij zich tot Gods woord richt en hij gaat daarvan uit, dan leert hij kennen om geduld te oefenen. Om geloof te openbaren. Om te hopen. Om te hopen op Christus. Op het zaad der vrouw, wat de kop de slang zou vermorzelen. Nu in zijn gevallen staat, staat daar de mens. Met aan de ene kant de kwade motieven van de slang. Maar aan de andere kant gelukkig de voorziening van God. En hij mag leren hoe hij mag leven. En hoe hij geestelijk mag groeien. Hoe hij tot volwassenheid mag komen. Hoe hij mag komen tot de verlossing die Christus hem schenkt. Hoe hij als ware gegroeid in het geloof, gegroeid in de hoop, tot die vaste zekerheid mag komen. Dat hij voor zijn verlies, voor zijn val, dubbel vergoed zal worden. Zoals Job ook dubbel in zijn leven aan het eind vergoed is geworden. Want we hebben te maken met een rechtvaardig en een goed God. Goed, de volgende keer gaan we hiermee verder.